Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen. Goedemorgen, dames en heren, zusters en broeders. Welkom in deze dienst hier in de zaal en elders op de wereld via de videoverbinding. Mijn naam is Roel Meijhuizen en ik ben vanmorgen uw gastheer. Deze dienst wordt vandaag voortgegaan door Carla Borgers, doopsgezind predikant uit Almelo. Het orgel wordt bespeeld door Evert van Dijk. En de bloemen zijn bestemd voor Bert Albeda, die werd van de week jarig. De opbrengst van de collecte is bestemd voor House of Hope. En toelichting krijgt u straks van Pieter. Ik ga zo dadelijk de kaarsen aansteken en de Bijbel openen. En dan zijn we een momentje stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen, zusters en broeders. Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn en te mogen voorgaan. Als openingslied zingen we lied 221... Zo vriendelijk en veilig als het licht. Ja.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige die hemel en aarde maakt en hoedt. Die ons roept om te leven in verbinding met al het geschapene. Om lief te hebben en de vrede te zoeken voor heel deze wereld. Welkom u, jij, hier aanwezig of digitaal met ons verbonden. Welkom jij met alles wat je meebrengt aan vreugde en verdriet. Wees welkom bij God en mensen. We zingen lied 25a. Mijn ogen zijn gevestigd. De zondagen in de 40 dagen tijd hebben allemaal een naam meegekregen. Die naam wordt ontleend aan de psalm die volgens de traditie op deze zondagen door de kerk gelezen wordt in die gang door de lijdenstijd. Deze derde zondag in de 40 dagen tijd is genoemd naar psalm 25, zondag Oculi. Mijn ogen zijn bestendig op de Heer. Na een klein moment van stilte en inkeer zou ik graag deze psalm met u bidden, want het is een gebed, zoals we het net zongen ook al eigenlijk. Ik doe dat in een hertaling van Huub Oosterhuis uit zijn boek 150 psalmen vrij. En het valt denk ik wel op. Op een gegeven moment switcht Oosterhuis van het aanroepen van God met u en gaat dan ineens tegen het eind over naar jij. Alsof God ineens een paar stappen naar voren zet en zegt, zeg maar jij tegen me. Wie weet. Laten we deze psalm bidden. Naar u, levende, klimt mijn ziel. U vertrouw ik. Dat gij zijt. U verlang ik ooit te zien. Door de nacht heen zien uw ogen mij. Van mijn ellende keer u niet af. Mijn vertrouwen beschaam het niet. Op u Op u wachtte ik, levenslang. Elke dag weer zoeken mijn ogen jou. Laat je nu vinden, liefde. Keer je niet af. En we zingen het aangegeven lied in de liturgie, Oculi Nostri, een lied uit de zee. En we zingen dat gewoon een aantal keren totdat Evert denkt dat het genoeg is. Uit Exodus 6 lees ik de eerste 7 versen. Maar de Heer antwoordde hem, Mozes, nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen. Ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan. Hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen. God zei tegen Mozes, ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de ontzagwekkende. Maar mijn naam, Heer, heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaan aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd, gehoord. En dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de Heer, jullie God ben die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Tot zover Exodus. En daarachteraan lees ik nu uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 9. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem, Jezus, vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. En hij vertelde hen deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komend jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Tot zover deze lezing uit het Evangelie naar Lucas. We zingen lied 841. Wat zijn de goede vruchten?
Thank you.
is er een groot, onmetelijk verstand. Een brein dat van tevoren uitwerkt wat gebeurt. Is er misschien een God die niet verschilt van dat waarvoor ik geen verklaring weet? Ons lot? Gemeente, lieve mensen, met deze dichtregels van Geert Bogaert vallen we direct met de deur in huis. Want de vraag naar God of lot dringt zich direct bij je op aan het begin van de evangelielezing. Er is een ramp gebeurd en een paar mensen komen op Jezus af om hem ervan te vertellen. Een aantal Galileërs is door soldaten van Pilatus omgebracht, nota bene op het moment dat ze in de tempel aan het offeren waren. De meest heilige plek zo ongeveer. Hun bloed vermengde zich met het bloed van de offerdieren en liep weg door de goten die speciaal voor dat doel in de vloeren waren aangelegd. En de mensen vragen zich af of dit nou de straf van God is. En er is nog een ramp gebeurd. En van die ramp heeft kennelijk Jezus ook weet. Bij Siloam is een toren ingestort en 18 mensen zijn daarbij omgekomen. En ook bij die ramp vragen de omstanders zich af of dat een straf was voor hun zonden. Er is niets nieuws onder de zon. Ook wij horen met enige regelmaat van rampen, natuurrampen, aanslagen, oorlogen uiteraard. En een nieuwslezer vertelt ons erover met sobere woorden. We horen over talloze slachtoffers. En wij vragen ons niet meer af of dit een straf is van God. Want we weten heus wel dat dit soort rampen, aanslagen, oorlogen niets met God van doen hebben. Oorzaken zijn menselijke fouten of natuurgeweld of potentaten die een stuk land willen hebben, of terreur. Zoals de staatsterreur van de Egyptische farao, waar de Israëlieten zwaar onder te lijden hadden. Reden waarom Mozes was geroepen om zijn volk te bevrijden. In gesprekken met mensen hoor ik vaak over rampen die hen zijn overkomen. Over breuklijnen in mensenlevens en hoe ze daarmee omgaan. Of mee om zijn gegaan. En bijna niemand zoekt de oorzaak nog bij een straffende of wrekende God. Die God hebben de meeste mensen wel achter zich gelaten. Wel hoor ik soms de vraag: waar was God toen die ramp mij overkwam? Na Auschwitz wordt deze vraag vaker gesteld. Waar was God toen? Toen miljoenen mensen in de kampen omkwamen door ziekten of honger of in koele bloeden werden omgebracht, vermoord. Waar is God nu? Nu de bommen op Gaza weer vallen, in Libanon, in Oekraïne, in Jemen. En op al die plekken waar strijd is, waar oorlog is, burgeroorlog. Maar ook bij persoonlijke rampen. Waar was God toen mijn man of vrouw zo ziek werd en overleed? Waar was God toen ik dat vreselijke ongeluk kreeg? Waar was God toen mijn kind het zo moeilijk had? De vraag naar de aanwezigheid of misschien juist naar de afwezigheid van God houdt ons nog altijd bezig. Met onze vraag: God, waar ben je? Geven we uiting aan onze volstrekte eenzaamheid op zo'n moment. Dus een kreet om hulp, om troost, om aanwezigheid. En misschien niet eens zozeer de aanwezigheid van God, maar misschien meer van een warm voelend mens die er gewoon voor ons wil zijn. Een zwijgende aanwezigheid misschien, Omdat diegene ook niet weet wat hij zeggen moet, maar toch. Hij of zij is er wel. Denken jullie werkelijk dat die mensen grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, vroeg Jezus? Denken jullie echt dat de mensen die omkwamen bij Siloam meer gezondigd hadden dan de andere inwoners van Jeruzalem? Wel, nee. Maar als jullie geen nieuw leven beginnen, als jullie je niet bekeert, komen jullie allemaal om, net als zij. Dat zijn harde woorden. Waar gaat Jezus zo tegen tekeer? Is het om die zonde-strafgedachte die hier zo makkelijk wordt verondersteld? Is het omdat door de vraag heen die bekende uitdrukking eigen schuld dikke bult doorklinkt? Misschien. Maar ik denk dat er meer aan de hand is. Door te wijzen naar de ander, of door dit soort vragen te stellen over die ander, kun jij zelf veilig buiten schot blijven. Je blijft lekker aan de buitenkant. En laat daarmee in feite de ander in de kou staan. Als een puber die zo gepest wordt op school, zelfmoord pleegt, zijn we geneigd te zeggen, ik snap niet dat die ouders daar nooit wat van gemerkt hebben. Als iemand kanker of een andere nare ziekte krijgt, wordt al gauw gezegd, heeft misschien niet zo gezond geleefd. Nee, zegt Jezus, zo werkt het niet. En kijk uit, want met dit soort redeneringen loop je zelf nog eens een keer in je eigen val. Want we blijven geen van allen vrij van ongelukken, ziekten, verlies of wat voor ellende dan ook. Iedereen loopt wel breuklijnen op in zijn of haar leven. En we komen er niet met die al te simpele verklaring van zonde en straf, van oorzaak en gevolg. Jezus zoekt het in een andere richting. Hij vertelt over een man die een wijngaard bezit. En bij elke jaarlijkse inspectie door de eigenaar blijkt dat de vijgenboom die in die wijngaard staat, zonder vrucht blijft. Deze eigenaar die de boom dan maar wil omhakken, is niet, zoals soms wordt gedacht, de straffende God die korte metten maakt met een mens die zich niet aan de regeltjes houdt. Nee, deze eigenaar staat voor de omstanders die het allemaal zo goed weten. Die binnen een paar seconden hun oordeel klaar hebben. Die eigenaar komt maar één keer per jaar langs bij zijn wijngaard. Hij staat aan de buitenkant. Hij is niet betrokken bij de wijngaard. En bij wat daar groeit, hij weet eigenlijk niet waar het over gaat. Hij heeft nog nooit een schep in zijn handen gehad, bij wijze van spreken. En gelukkig is er dan die wijngaardenier, de tuinman. Laat hem nou nog maar een jaar staan, heer. Ik zal er nog wel eens wat omheen spitten. Ik zal hem bemesten. Misschien draagt hij dan het volgend jaar wel vrucht. En zo niet, nou, dan kunt u hem altijd nog laten omhakken, toch? En lieve mensen, denk dan maar niet dat die tuinman dat zelf zal doen. Hij zal die bijl niet aanraken. Zijn manier van omgaan met de boom is een andere. Hij zorgt, hij koestert, hij is aanwezig. In ieder mensenleven zijn perioden van onvruchtbaarheid. Het leven verlamt ons soms. Ik merk het aan mensen om me heen ook. En ook wel eens aan mezelf. Met al die ellende die op het moment op ons af lijkt te komen. Gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat we even niet verder kunnen. En dan helpt het niet om even langs te gaan, om polshoogte te nemen en na een paar seconden je oordeel weer klaar te hebben. Als jullie geen nieuw leven begint, zullen jullie allemaal omkomen, zegt Jezus. wel. Dat nieuwe leven, dat is bekeren, je bekeren. Dat is gaan leven zoals God dat van je vraagt. Dat betekent dat je mensen niet in de kou laat staan. Dat betekent dat je echte zorg en aandacht en geduld hebt. Geduld om te luisteren, lang te luisteren. Dat je erbij blijft, dat je niet aflaat. Omdat je beseft misschien dat het leven altijd kwetsbaar en onzeker is. Ook je eigen leven. Echt leven, nieuw leven. Dat is leven zoals die tuinman leeft. Bewogen en vol ontferming. Tot besluit nogmaals dat gedicht van Geert Bogaert. Is er misschien een God die niet verschilt van dat waarvoor ik geen verklaring weet, ons lot? Die God weet ik, zegt de dichter. Die is er niet. Wat ik wel weet, er is in naam van God een man geweest, een Jood, een man die vol ontferming was en zeer bewogen over ieder mens in nood. Die is er nog. Amen. Dankjewel, Evert. Prachtig. Dan is er nu open ruimte voor uw reacties of een vraag om een voorbeden. Dat kan. Is er iemand die wil reageren?
Gewoon bij het niet, hoor.
Ja, het lijkt me handig.
Jemig. Ja, maar dat is nou weer het andere uiterste. Ja. Ik wou eigenlijk een vraag stellen namelijk.
Ja?
Oculi, betekent dat ook oog? Dat ook dat op de voorkant u dat zo heeft gezegd?
Juist.
Ja. Ja. En dus ook de O van ontferming, hè? U had het over ontferming. Ja. En ik denk dat, ik zat te denken terwijl u aan het, uw verhaal vertelt, dat voor ons zoeken is, denk ik, in die ontferming om, dat je inderdaad probeert ook met het oog van God in gedachten ontferming te plegen naar elkaar. En dat je daarin net de fijne hoogte moet vinden, niet te hoog en niet te laag. Niet te boven gaan staan, want dat gebeurt zo vaak als je, je gaat zo vaak op afstand staan juist als je denkt dat je barmhartig probeert te zijn, hè? Van hoe kan je op de goede hoogte blijven, snap je?
Wat dacht je van ooghoogte?
Ooghoogte, dat is een hele mooie, ja, van de oculi.
Ja. Gewoon op hoge ooghoogte blijven staan.
Ja. Toch?
Ja, wie nog meer? En soms moet je daarvoor door de knieën. Om op ooghoogte te blijven. Als je een kind voor je hebt, dan moet je bukken of knielen. Dat is wat heel veel mensen niet helemaal snappen. Dat was het. Oké. Laten we dan God danken en bidden. Lieve God, aanwezige, dank voor dit samen zijn hier. Dank voor dat leven dat u ons aanbiedt. Een leven dat ons in al zijn volheid wordt voorgeleefd door Jezus. Wij bidden, wees aanwezig, God, voor mensen die het bijltje erbij neergegooid hebben. Die zo verwond zijn geraakt door het leven dat ze niet meer verder kunnen of willen. Wees daar in en door mensen die willen luisteren, die niet opgeven, die erbij blijven, op ooghoogte. Wij bidden u, wees aanwezig voor mensen die altijd weer worden nagewezen, beschuldigd, in de steek gelaten en daardoor vastzitten, niet meer in staat om op te staan. Bevrijd hen, God, van hun boeien. Geef hen mensen op hun pad die openingen vinden, waardoor er weer ruimte komt in denken, in voelen, in ademen. Wees met de slachtoffers van de oorlogen die nu woeden, met de vele, vele mensen die alles kwijt zijn en niet weten hoe verder te leven. Dat er mensen zijn die helpen en redden wat er te redden valt, zodat er weer iets van hoop kan ontstaan. Voor de kerken bidden we, voor onze geloofsgemeenschap, dat we openstaan en blijven staan voor uw geest van liefde en vrede. Dat we durven omkeren en er willen zijn voor al wie lijdt en die op ons pad komt. Wees aanwezig, God, als wij u, jou, in stilte dingen voorleggen die ons persoonlijk bezighouden. En bidden we dan samen de woorden die Jezus ons naliet. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Een toelichting bij de collecte nu.
De collecte is voor House of Hope. Ik ga even terug naar de open ruimte, want ik had in de open ruimte iets willen zeggen over dat ik hoop dat er meer tuinmannen en tuinvrouwen komen in deze wereld, dat we met z'n allen zorgen voor elkaar. En die tuinmannen en vrouwen, dat is ook een beetje de mensen van House of Hope. Er staat een rol poetskatoen. Een rol poetskatoen. Wat heeft dat in hemelsnaam iets met House of Hope te maken? Het zijn mensen die, zoals Rotterdammers dan zeggen, niet lullen, maar poetsen. Alhoewel, er wordt ook gepraat hoor. Gepraat tijdens de koffiebijeenkomsten. Gepraat tijdens de reguliere maaltijden die ze organiseren. Er wordt geholpen. Er wordt geholpen met verhuizingen. Er wordt geholpen met poetsen voor mensen die dat in bepaalde omstandigheden niet kunnen. Er wordt geholpen met invullen van belastingaangiftes. Dus House of Hope, Deventer-organisatie, bestaande uit vrijwilligers, van harte aanbevolen.
Thank you. Evert, wat een bijzondere begeleiding had je onder dat derde couplet. Je hoorde de onrust in de wereld, hoorde je in die begeleiding. Dank je wel. Dat is mooi. Lastig zingen, maar mooi. Ja. Lieve mensen, aan het eind gekomen van deze dienst richten we ons weer naar buiten. Naar de wereld, waarin we ook een plek hebben. Laten we gaan met aandacht en ontferming voor wie we ontmoeten. Laat ons blijven zien en delen in de pijn, de zorg, het verdriet. Maar ook in de vreugde, in herwonnen leven na de pijn. Laten we gaan en bidden om Gods zegen. De zegen die wij op onze beurt weer verder uit mogen delen. Behoed ons, zegen ons, bewaar ons. Jij, God, die ons hebt toegekeerd naar elkaar, om elkaar te zegenen, te bewaren en te behoeden.
Ik heb de Bijbel gesloten en de kaarsen gedoofd. Maar we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens ons allen een goede zondag.